de tekstwoorden voor deze avond, waarin wij het u gelezen schriftgedeelte samenvatten, vindt u in Jesaja 17 en daarvan het 7e en 8e vers. Jesaja 17, vers 7 en 8. Te dien dagen zal de mens zien naar dien die hem gemaakt heeft. En zijn ogen zullen op de heilige Israëls zien. En hij zal niet aanschouwen de altaren, het werk zijner handen. Ook hetgeen zijn vingeren gemaakt hebben, zal hij niet aanzien. Nog de bossen, nog de zonnebeelden. Tot zover. En mogen hier wel boven schrijven, alle dingen moeten medewerken ten goede. Dengene die door God verordineerd, door God geroepen, door hem uitverkoren zijn. Voor wij op de tekstversen letten, wilde ik het verband van het hoofdstuk vluchtig met u doornemen. Het gaat over de last van Damascus. Maar die last van Damascus vinden wij in de eerste drie versen van hoofdstuk 17. Dan gaat de profeet eigenlijk weer verder met de last over Efraïm of het rijk van de 10 stammen dat onder Jerobeam 2 een grote voorspoed en een grote macht bezat. En dat gaat door tot en met het 11e vers. En het 11e vers gaat het dus over het 10-stammenrijk Efraïm. En de eerste drie versen over Damascus, Aram, de Syriërs. Damascus is de hoofdstad van Syrië, een van de oudste steden van de wereld. En dan in dat 12e tot en met het 14e vers krijg je opeens weer een voorzegging, een voorspelling, profetie aangaande de ondergang van de Assyriërs, het leger dat niet alleen Damascus zal treffen en het 10-stammenrijk Efraïm, maar dat zelf ook weer ten onder gebracht zal worden door God. Dat staat dus weer op zichzelf en daar zal ik weinig van zeggen, omdat eigenlijk met vers 12 begint weer een apart schriftgedeelte. Als we dan vluchtig even op het verband letten, dan hebben wij gehoord dat Damascus weggenomen zal worden, dat ze geen stad meer zij, maar tot een vervallen steenhoop gesteld wordt. Met haar steden. Aarwerden waren wel meer steden, wel 2 of 3. In het Overjordaanse en in Syrië die naam droegen. In ieder geval, als wij maar weten dat zijn namen van steden uit die tijd van Syrië die verlaten zullen worden en waar zoals in voorgaande profetieën al menigmaal geprofeteerd werd, die in plaats van door mensen bewoond, door de kudde zullen bewoond worden. Die zullen daar wijde nederliggen en niemand zal ze verschrikken. In hoeverre deze profetie door de Heere vervuld werd, is moeilijk te zeggen. Inderdaad heeft Damascus onderscheidene aanvallen en verliezen moeten lijden. Maar het is uit de geschiedenis niet bekend dat die val van Damascus, waardoor zij ten ene male tot een steenhoop geworden is. Dus of de Heere daar nu mee bedoeld heeft dat haar macht verbroken zou worden, of dat een deel van de last van Damascus zich vervullen zou in het laatste der dagen, dat is moeilijk te zeggen. Nog steeds is Damascus een stad die op het ogenblik weer steeds terugkeert in het nieuws. Het is een van de oudste steden van de aarde, zoals ik reeds zei. En het heeft ook onder ons grote bekendheid door de straat genaamde rechte, waar de apostel Paulus terechtgekomen is. En waar Ananias tot hem gekomen werd, waar dus ook verstrooide christenen uit Juda zich bevonden. Maar de Heere, dat mogen we wel samenvattend zeggen, zal die macht van de Syriër fnuiken en teniet maken. En de vesting zal ophouden van Efraïm, want u weet dat tien stammenrijk, dat heeft zich verbonden, hebben wij al meerdere malen genoemd, met Damascus. Rezin en Peka hebben zich verbonden om Juda te verdelgen. Het tien stammenrijk is in haar volksbestaan steeds meer georiënteerd en geïnfiltreerd door Damascus, ook wat het godsdienstige betreft. Dus vandaar, zij zullen zijn, ook die gebroken rietstaf, die zou hetzelfde lot moeten delen als Efraïm. Hun heerlijkheid zal tot schande worden. En om dat vierde vers begint de profetie aangaande Efraïm, het tien stammenrijk, hier genoemd Jacob. Het geeft ons een blik in die tijd, in de ontzettingen, de rampen die dat volk zullen treffen als een oordeel Gods. Het zal geschieden te dien dagen dat de heerlijkheid van Jacob verdund zal worden en dat de vettigheid van zijn vlees mager worden zal. Het beeld dat hier gebruikt wordt is het beeld van de teringleider, die door een ziekte aangedaan is, al zijn heerlijkheid en zijn glans verliest, wiens vlees als het ware verteerd en opgegeten wordt door een dodelijke krankheid. Dat zal dus in die dagen zijn wanneer die oordelen God zich over dat tien stammenrijk Efraïm zullen voltrekken. Dan zal al die heerlijkheid ook van Jerobeam de Tweede, al die machtsuitbreiding die ze tijdelijk nog deelachtig waren, het zal alles van hen weggenomen worden. En het hele volksbestaan zal een zodanig aanzien hebben, dat het als het ware als een stervende in de laatste fase van zijn krankheid wegsterft uit het land der belofte. Want het zal precies zo zijn zoals er gemaaid werd. Er komt een beeld voor de aandacht van de profeet, een herinnering. Het zal zijn gelijk wanneer een maaier het staande koren verzamelt en zijn arm aren afmaakt. Het koren werd zo in een bos omvat met de linkerhand. En met de rechterhand werd het afgesneden, niet zo laag bij de grond als hier te landen. Er bleef nog heel wat staan en daar werd dan tenslotte het vuur ingestoken. Een stoppel die brandt. Stoppelend, dat bleef er van over. Dus God zal dat volk afsnijden
met het zwaard van zijn toorn.
En hij zal het verbranden. En dan denkt de man aan die vruchtbare streek ten zuiden van Jeruzalem, aan de weg naar Bethlehem. Een prachtige, mooie streek waar het koren welig groeide. En wanneer de aren gelezen werden, en door degene die ze vergaderden, maar ook door de armen, dan werd het veld nauwkeurig nagezocht. Want wat de maaiers en de garvenbinders lieten vallen, dat werd weer door anderen, denk aan het boek Rut, werd weer opgeraapt. Zodat er weinig overbleef. Dat is het beeld dat de profeet voor ogen heeft. Zo zal het ook gaan met het rijk van de 10 stammen. Ze zullen zo grondig weggerukt worden. In hen zal zo letterlijk vervuld worden. Hetgeen ik gebouwd heb, breek ik af. En hetgeen ik geplant heb, ruk ik uit. Ja, o dit ganse land. Het zal dus zo zijn dat om nog een aardje te vinden, moet je goed zoeken. Ze liggen niet voor het oprapen. Het is ook wel vervuld, want je leest van die wegvoering van het 10 stammenrijk, kun je lezen in de boeken der kronieken, dan vind je niet zoals bij later bij de wegvoering van Juda, dat er een deel achtergebleven is. Die achtergebleven zijn, die zijn als het ware over het hoofd gezien. Die moest je zoeken. Want er zal wel een nalezing zijn, maar zoals nou bij een olijfboom, de onderste werden geplukt. Die hoog hingen, die werden met stokken eraf geslagen. Maar ja, dan kon het wel eens wezen dat bovenin de top er een paar, twee of drie bleven zitten bij olijven of vijgen. En dat er in zo'n grote, zware tak ook een stuk of 4, 5 in het dichte gebladerde, na veel zoeken tevoorschijn kwamen. Maar het zou een zeer klein aantal zijn. Want als ze gaan plukken, dan wordt er goed geplukt. En als de Heere Jacob overgeeft tot een plundering, dan blijft er niet veel over. Dan slaan we even vers 7 en 8 over. En dan gaan we even met vers 9 nog verder. Het gaat verder met dat oordeel. De 10 dagen, die dagen van Gods bezoeking, zullen zijn sterke steden zijn als een verlaten struik en een opperste tak. Het lijkt een beetje een moeilijke zin. Daarom is het beter om te lezen dat die steden, die sterke steden van Efraïm, van Israël, die zullen zijn als die oude bouwvallen die er nog steeds gevonden werden in Kanaan, die je onverwacht tegen kon komen op de top van een berg of in een bos, overblijfselen van die tijd toen Israël Kanaan veroverde. Toen werden er heel wat vestingen verwoest, de inwoners verdreven of gedood, maar niet al die vestingen die werden weer herbouwd of bewoond. Ze bleven toch hier en daar in het land van die ruïnes, van die oude bouwvallen over, waar de bomen overheen groeiden en die plotseling, ja, dan zag een reiziger zo'n oude ruïne liggen. De bewoners daarvan, die hebben moeten vluchten om der kinderen Israëls wil, toen God met majesteit bekleed de erven van het heidendom aan hen gegeven heeft. Daarom staat er, hoewel daar verwoesting zal wezen, dat betekent dan, daar zal verwoesting wezen. Zoals één grote woestenij zijn. En het ondenkbare zal plaats hebben wat geen ene Israëliet ooit gedacht zou hebben. Dat God, die ze met veel zegen en kracht door zijn hand het land van Abraham, Isaac en Jacob, dat hij hen beloofde had doen beërven, dat diezelfde God nu ook met hetzelfde recht en met dezelfde macht ze er weer uit zou kunnen brengen, uit zou kunnen drijven, uit zou kunnen laten wegvoeren. Vandaar dat er zoveel valse gerustheid was op Sion, Juda, maar ook in het tienstammenrijk. Al had men zich losgescheurd van het huis van David, al diende men afgoden te Dan en Bethel, toch wilde men ergens nog gaan aanspraak maken op de titel van Gods volk. Een volk dat toch ergens onder de bescherming van God stond. En hoeveel valsheid, hoeveel bedrog, kan er zijn in het leven en in het godsdienstige denken van de mens, waarbij hij heimelijk ervan uitgaat dat God hem de hand boven het hoofd houdt? Dat er bepaalde veiligheden en verzekerdheden zijn voor die goddelozen, en dat hij niet beseft dat de Heere hetgeen hij gepland heeft uit kan rukken. En dat wat hij gebouwd heeft, af kan breken. Want vergeet niet, ook dat tienstammenrijk woonde in het land dat God hun beschikt had. In het land vloeiende van melk en van honing, waar zoveel wonderen waren geschied. Dat was Gods werk. Maar de Heere, die kan al die zegeningen in één ogenblik wegraven. En ons leren dat we ons schromelijk hebben vergist. Dan krijg je ook de reden waarom God dat doen zal. Want je hebt de God uws heils vergeten. In vers 10. Het is dat samenvattende, de God uws heils. Ja, dat mocht wel gezegd worden. Heil is zaligheid, is redding, is verlossing, is bevrijding. Heeft Paulus niet gezegd, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt, dat ze allen onder de wolk waren. Allen in Mozes door de zee zijn doorgegaan. Allen van de geestelijke spijzen gegeten en drank gedronken hebben. Uit de geestelijke steenrots, dat was Christus. Doch in het merendeel van hen heeft God geen behagen gehad. Ze zijn van de slangen vernieuwd in de woestijn. Hij ontkent dus ganselijk niet dat grote voorrecht waarin dat volk mocht delen. Dat hun de woorden Gods werden bekendgemaakt en de liefelijkheid van zijn dienst onder hen gewoond had. En ik geloof zeer sterk, welke theorieën men ook opbouwt over de algemene goedheid, of om Christus wil of niet om Christus wil, daar heb je allerlei strijd over gehad. Persoonlijk heb ik daar nooit zo me in verdiept gespannen werkelijk. Maar ik weet één ding, wel uit de praktijk van het leven, dat dit waar is. Want gij hebt de God uw heils vergeten. En ik weet ook, als bij voorbaat, dat het een verschrikkelijk en ontzaglijk iets zal zijn, dat een mens, levende onder de openbaring van dat heil, eenmaal aan de linkerhand God zal staan, dat verschrikkelijk is. En dat dan alle redeneringen op zal houden. En dat we op 1000 vragen geen antwoord zullen weten. Gij hebt de God uw heils vergeten. En ik weet wel hoe het zalig is hij die het hier in de tijd mag leren. Gij hebt de God uw heils vergeten. Maar ik geloof ook dat in de dag der dagen God, als de God des heils, als de verworpen God, door die verworpen mens, dat hij als die God des heils het oordeel zal vellen, ook over alle verwerpers van dat heil. En wij kunnen die verbanden niet leggen. Daar hoeven wij niet in door te dringen. Dat nou enerzijds louter genade is om te mogen geloven in de God des heils. En dat we nou anderzijds onze eigen verdoeming uitwerken in de verachting en de verwerping van die God die zich als een God des heils aan ons liet bekendmaken. Want wij leven onder de openbaring van de God des heils. Die tijden der verkoeling, en dan gebruikt de apostel het woord verkoeling in de gunstige zin. Daar bedoelt hij mee dat die wind des geestes is gaan waaien. Die laatste bedeling, waarin in zo'n rijke mate openbaar kwam, de God des heils. Zijn de brieven er niet van doortrokken? Heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhard uw hart niet. Zo geloof ik zeer stellig, op grond van het woord, en de wereld, en de kinderen des koninkrijks, die zullen door dezelfde God geoordeeld worden. Door dezelfde man, dat is Christus, aan wie God macht gegeven heeft om het gericht te houden, en dat er toch onderscheid zal zijn. Onderscheid in dat oordeel. Daarin onderscheid dat God zijn vier schaar ook zal spannen. Naar de mate wij verkeerd hebben onder zijn heilig evangelie. of misschien ook licht gekregen hebben in dat heilig evangelie. Misschien als wegwijzer anderen aangeprezen het heilig evangelie. Ach, daar kun je niet in komen. Wat dat zijn zal. Voor die kinderen. Die genoemd werden kinderen des koninkrijks. Vanwege de bediening van de God des heils. Waar zij onder leefden. En dan mag hier een mens de waarheid misbruiken en zeggen, och, als ik niet uitverkoren ben, dat zegt allemaal niks. Maar toch weet ik dat al die dingen, het kan een strik zijn van de vorst der duisternis. Dat kan, in enkele gevallen. Maar in het merendeel is het de onverschilligheid van de mens. En dan weet ik dat wij zullen verschillen. Stommen als we met God te doen krijgen. En dat we niet als voorstanders en vrienden ter helle zullen varen, maar als bittere tegenstanders van die God, die verkiezende God, maar ook die God des heils. Want er zal er niet één in de rampzaligheid zijn, die van Gods wegen, eenmaal, al was het aan het eind van zijn leven, uit de verlorenheid der zielen tot de levende God gezucht heeft. O God, wees mij toch genadig. De mens kan wel eens wat zeggen. Wij moeten één ding maar niet vergeten. Als we in de hel zijn, dan hebben we daar altijd en eeuwig willen wezen. En nooit anders. Ja, mens kan in een vertoning leven, dat weet ik wel nog. Maar de werkelijkheid is zo. Ik heb de God u zelf vergeten en niet gedacht. Aan de rotsteen uw sterkte. Wat drukt de Heer dat toch zwaar en sterk uit, hè? Vandaar hoor, zo is het altijd voor mij geweest. Dat woord brengt altijd wat mee. Dat woord, het lijkt soms wel alsof er niets gebeurt. Hè? Maar ik weet het, die tang die knijpt toch aan. Het zij ten dode of ten leven. Maar het woord Gods is niet het opsommen van een hoop termen. Van alle dingen die voorbij zijn. Maar dat woord is de levende werkelijkheid. Het werkt. Altijd. Zij ten dode of ten leven. Niet gedacht aan de rotsteen uw sterkte. En nogmaals hoor, wel gelukzalig die het nu hoort, in de tijd, en die niet straks behoeft te horen, gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zou zijn, breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Dan staat er, daarom zult gij wel lieflijke planten planten en gij zult hem met uitlandse ranken bezetten. Ten dagen als gij ze zult geplant hebben, zult gij die doen wassen. En in de morgenstond zult gij zaad doen bloeien, doch het zal maar een hoop van het gemaaide zijn in de dag der krankheid en der pijnlijke smart. Wat wil dat zeggen? Wel, daar in Syrië, daar had je een afgod, meer dan één afgod, die wel Adonis of Tammuz werd genoemd. En dat was een god of een godin, Astarte ook al genoemd, van de lente, van de vrucht. kostbaarheid van de bloemen die uit het land omhoog komen. Ezechiël kun je ergens lezen in hoofdstuk 8, dat hij zag door de geest hoe vrouwen de Tammuz beweenden. Een bijnaam van die afgod was de lieflijke, of de liefelijken in meervoud, omdat die afgoden waren door het hele land van Syrië verspreid. En die afgoderij van die lentegodin, die vruchtbaarheidsgodin, van de uitbundige bloei en pracht, die werd ook in het tienstammenrijk, ja ook in Juda, maar hier gaat het over Efraïm, werd die aangebeden. En was het de gewoonte dat men ter ere van de lieflijke, van de Tammuz, van die afgod dus, dat men ter ere daarvan kleine perkjes maakte, kleine tuintjes, bloembakken, zoals wij dat ook nog doen. En daar zaaide men in heel snel groeiende planten en bloemen. Ze werden met uiterste zorg omringd. En dat geschiedde voor de lieflijke, de lentegodin, de vruchtbaarheidsgodin. En men liet plantjes, stekjes, overal vandaan komen, om maar een mooi eerbewijs te kunnen geven aan Adonis of Tammuz, die godin. En daar was men zo in geprepareerd, men was daarin zo deskundig, dat ze ze gewoon lieten wassen, groeien. Zoals nou met kunstmest, dan zeggen we wel, je ziet het haast groeien, ze jagen het de grond uit. Zo was het ook in die afgoderij, dat men zo deskundig te werk ging, dat ze, nou ja, je zou zeggen, de ene dag zaaien, en in het oosten gaat het natuurlijk allemaal veel sneller, of stekken, en de andere dag werden de bloemen al gezien, ter ere van de godin. Maar, zoals het vaak in het oosten gaat, die snelle bloeiers, die mooie plantjes, er schoot niks van over. Het verwelkte. Wanneer de wind, de droge wind en de zon, ach, dan kon men het niet in het leven houden. Het was ook gauw weer gebeurd. En dan dat behoorde ook bij dat ritueel, wat je bij Ezechiël terugvindt, dan beweende de vrouwen de Tammuz. De kortstondigheid van die uitbundige lentegroei. En van dat prachtig versierde land. Verzinnen beeld in hun bloembakken en perkjes. Maar het einde is een hoopje stof. Afgemaaid. Verzengd. Is dat nou datgene wat gisteren nog in groei en bloei stond? Ja, meer is er niet van over. Zo zal nu al je verwachting zijn. Zo zal het u gaan in de dag van Gods bezoeking. In de dag van de krankheid en van de pijnlijke smart. Als God op zal staan om zijn roede te gebruiken tot hun oordeel. Ik hoop dat het verband zo een weinig duidelijk geworden is. En nou moet je eens opletten. Onze hoofdgedachte was eigenlijk: alle dingen moeten medewerken. Dat mag de kerk Gods
uitverkoren kerk wel zeggen.
En als je God de Heer niet vreest, mag je het niet zeggen. Dan is het een ijdel geklap. Maar dat mogen ze wel zeggen. Nou, in die dagen, dat komt een paar keer voor, hè. Die dagen van oordeel, als alles aan puin gaat. En dat er niks meer overblijft dan wat stoppels. En die worden nog verbrand. Maar dan zegt de tekst, de 10 dagen. Wist je dat de dagen van de bemoeienis Gods, van de wederkeer, van de vernederingen, van de verootmoediging, vaak samenvallen met de dagen van Gods toorn? Dat lijkt onwaarschijnlijk. Maar zo dat je zou zeggen, van de dag tot de nacht zal hij verbreken. En als een leeuw onze beenderen verbrijzelen. Hij zal ons afsnijden van de drom. En het is afgelopen. Dat vaak. Het is geen plicht, het is geen moeten, de Heer is vrij, is een bedeling. Welzalig die naar hem hoort, die in zijn vrezen is. Dan blijft staan, hoor, laat zulke belang voor u niet nodig wezen. Maar het gaat er maar om dat de Heer toch zijn doel bereikt. De 10 dagen zal de mens, die mens die keek naar zijn heilige bossen en palen altaar, het werk van zijn handen. Dat die mens op zal zien naar die die hem gemaakt heeft. Dat is een eeuwig godswonder. Want nou op zichzelf hebben ze allemaal dezelfde klappen gehad, zou je zeggen. Allemaal in hetzelfde oordeel. Waarom zal dan de een zeggen? Waarom lastert ook gij God, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardig? 2 moordenaars. Tot dezelfde dood veroordeeld. En zie eens hoe het letterlijk vervuld werd. De 10 dagen zal de mens zien naar dien die hem gemaakt heeft. Nou moet voor God Sion, moet alle dingen medewerken ten goede. Wij denken vaak dat alle goede dingen mede moeten werken met onze zaligheid. Dat staat er niet. Het goede en ten goede betekent daar en in het woord Gods. Tot de eeuwige gelukzaligheid, tot de eer en de prijs van Gods naam. Maar wij zien het goede. Ja, immers zullen wij het goede en de weldadigheid volgen. Ja, en dan denken wij, laten we maar eerlijk wezen vaak, dat hebben we toch goed, dat hebben we toch dit, dat zijn we rijk gezegend. Ik zeg dat het niet waar is. Dat zeg ik niet. Alles is van de Heere en de Heere geeft het rijkelijk, zegt Paulus, om te genieten, ervan te genieten. Maar een mens gooit het wel eens door elkaar heen. Dat hij niet beseft, dat zegt David, Maar dat is waar als die in de spelonk van Adullam zit. En als die als een veldhoen op de bergen verjaagd wordt. En als die met de onvrede in zijn hart aantopt. En vol angst zijn misdaad wilde verbergen. Dat is wat. Ik weet niet of we aanvoelen wat er eigenlijk over gaat. Maar het is wat. Het is allemaal waar. Alle goed, kun je zeggen, is van de Heer. Maar alle dingen moeten medewerken ten goede die naar zijn voornemen geroepen zijn. Alle dingen. Maar diezelfde dingen, die misschien bij de buurman ook gebeuren en misschien nog wel erger. Die hebben soms helemaal geen vrucht bij de buurman. Dat zag je toch bij de moordenaar. De een zegt, last het ook gij, God daar in hetzelfde oordeel zijt. Zag hem maar een paar meter uit elkaar. Waarom gaat de een zo spreken? Dat is alleen een godsdaad. Oh, daarom zou ik nogmaals willen beklemtonen. Er is totaal niets van het schepsel bij in het zalig worden. Het is alles alleen maar genade. En bij ons is het alles alleen maar schuld. Want dat is niet gekomen door die boze vijanden die daar als een verwoesting over Efraïm gekomen zijn. Want dan kan de mens tekeer gaan. En vloeken op zijn God. Maar het opzien naar dien die hem gemaakt heeft. Dat is een wederkeren. Wedergebracht worden naar de oorsprong. Die ons goed gemaakt heeft. Diens maak, zullen wij zijn. De Heilige Geest zal hem tot het bewustzijn brengen dat die mens met al zijn verlorenheid en zijn doemschuldigheid nogthans voor de allerhoogste God staat, waar hij zich geen ogenblik aan zal kunnen onttrekken, want hij heeft ons gemaakt en niet wij. Hij is de God der geesten, aller vlees. Nou, diezelfde dagen, die vallen hier samen. De dagen van die uitvagende toren, die vallen samen hier met de dagen van Gods erbarming. Over het overblijfsel. Dat als een nalezing nog gevonden wordt. En God zorgt. Dat er is een zien naar dien die hem gemaakt heeft. En dat de ogen gericht zullen worden, niet even, maar dat de ogen zullen gericht worden op de heilige Israëls in het afzien van onze lieflijke plantingen voor de afgoden. In het afzien van onze heilige bossen en bomen. Ja, het is volmaakt. Zeker, zij zullen. Het is huiveringwekkend en tegelijk verblijdend. Dat God uit al die verdoemde mensen, dat hij daar zondaren uit zalig maakt en zegt, hoor mijn heilig evangelie, hoor. En dan kan die heel ver van de weg af zijn. En misschien niet in die zin afgoderij, want het was ook een schandelijke afgoderij, uitwendig, maar men durfde het ook nog wel in de naam van de God Israëls te doen in Dan en Bethel. Dan gebruikten die Baalpriesters en die andere priesters, die gebruikten de naam van de Heere, de God Israëls,
Zo zijn wij zo bedriegelijk. Dan plakken we over dat alles zetten we de vlag op met de naam van de God Israël. Maar in werkelijkheid zit daaronder de verdorven leer en beschouwing van de mens. Wat we zelf van gemaakt hebben. Het is wat hij zal opzien. O, omdat God omzag. Omdat God neerzag. Omdat God die slagen wilde gebruiken. Omdat God ook het oordeel, de duivel en de zonde en alles weet te gebruiken. Om zijn doel te bereiken met zijn ellende. Wat zijn wij dan een nieteling? Wat zijn wij dan minder dan niet en ijdelheid? Want dit gebeurt. Dit gebeurt ook in het leven en in het sterven. Dit gebeurt soms in ogen van grote nood, waar alle hulp ontvalt en waar er geen vluchtplaats meer is. En waar de mens moet bekennen, wij toch rechtvaardig. De hemel staat grimmig boven hem. De aarde dreigt hem te verdelgen. En dat dat zich vervult, de 10 dagen. Ogen worden opwaarts gericht tegen die God die ik vertoornd heb met mijn zonde. Die ik dag aan dag verdriet gedaan heb. Ja. Ja, ik kan er geen werk van maken hoor, anders zou je nog gaan spreken van en daar moet een mens dit en dan moet hij op zo'n plekje geen sprake van. Juist is die soevereine God zo oneindig groot dat we er niks, maar ook niks in te brengen hebben, helemaal niets. Je kunt een mens als stand die een dwaas in het midden van een mortier, evenwel zoals een dwaasheid hem niet verlaten. Dat is zo. Is niet misschien. Zo is het. Met een dwaas. Je stampt het er niet uit. Koren nog wel, dan scheidt het kaf zich af. Maar een dwaas, onmogelijk. Dat is de werkelijkheid. Weinig geloof door een mens hoor. Weinig geloof biedt. Dat het ook in dat opzicht een afgesneden zaak is met Adam. Maar dat staat nou God niet in de weg. Om die blik omhoog te richten. Je zou zeggen waar je alleen maar zwavel en vuur van verwachten kunt. Doet niet ter zake. Op genade of ongenade. Maar God alleen is God. Die Heere, die vergeten is, die hem gemaakt heeft, die hem van zijn kindse dagen heeft toegeroepen. Dit is de weg, wandelt in dezelfde. Ja, want dan hou je er geen praatjes meer op na in de zin van, ja, maar ik heb nooit wat gehoord en ik was maar dit of dat. Dan zeg ik wel eens tegen de jongens, wie zou er nou werkelijk, als je zo'n 20, 21 jaar bent, zou je dan werkelijk voor God en de gemeente durven zeggen dat God nog nooit zich met je bemoeide? Durven wij dat? Of is het zo dat als God ons de ogen opent, dan moeten we bekennen, nee, Heere, u was vroeg op en laat bezig, maar ik ben die verwerper die telkens afgeweken en door zijn zonde uitgeteerd is. Zo wordt het beleefd. Nooit in die zin, want ik vaak heb meegemaakt dat mensen maar blijven zeuren. Ja, maar als je nou niet dit bent en niet dat bent, dat helpt je dan toch allemaal niks. Dat helpt toch niet, want als je dan naar de kerk gaat of je erom vraagt, dat helpt allemaal niks, want...
Nee, dat is zuiver van de Satan. Zo redeneert de verslagen ziel van de zondaar niet. Want die ziet heel duidelijk dat hij in alle opzichten de Godverlater en de Godsverzaker is. Bij de aan en ook, ja, ik zou er eigenlijk, je zou je eigenlijk dood moeten huilen vanwege die waarheid. En bij de voortgang. Zij, onder het gezicht van de stervende middelaar aan het vervloekte hout. Het zij, alsof we in een put van zonde en ongerechtigheid voor eeuwig het deksel zien gesloten. Wat dan ook, we mogen ervaren, God leeft. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. O God, wees mij genadig. En je zult het ervaren, te dien daar zal de mens zien naar die hem gemaakt heeft. Amen.